Hey, van harte welkom. Bedankt voor de mooie aanbidding. Ik vond het heerlijk om erin mee te gaan. En waar we vanochtend ook voor gebeden hebben dat we bij God zelf mogen komen, in aanraking mogen komen. En er is niks mooier dan dat door aanbidding te doen. Dank jullie wel daarvoor. Super, super mooi. Jij ook. Heel goed. Maar ik heb vanmorgen wel een boodschap. En het is een pittige boodschap. Het is geen. Het is een pittige tekst uit de Bijbel. Ik werd geprikkeld door die tekst. Ik hoor mezelf heel hard en heel zacht. Maar een pittige boodschap. Een tekst dat ik denk van, dat die in de Bijbel staat. Ik denk, zo ken ik Jezus niet. Van mij had hij in principe wel eruit gemogen. Dat is toen ik hem voor de eerste keer las. Maar goed, nu denk ik bij alles. Ik ben blij dat hij in de Bijbel staat. Dus ik wil graag met jullie lezen uit de Herziende Statenvertaling. Lucas 14, vanaf vers 25 tot 34. Want we gaan vanochtend hebben over discipelschap. Nou, waarschijnlijk heeft u waarschijnlijk al 10 of 20 of misschien wel 1000 preken over discipelschap gehoord. Deze gaat ook over discipelschap. En discipelschap, nog even op te helpen, is het volgen van Jezus. Dat is in principe de discipelschap. Laten we beginnen bij vers 25. En vele menigten trokken met hem mee en terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, dat is Jezus dus, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters. Ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien, omdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien. Allen die het zien, hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die in oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machten is met 10.000 man tegemoet te gaan, die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Kunt u er een beetje inkomen dat ik denk van dit vind ik toch wel een hele pittige tekst. En dan zoomen we vanmorgen ook nog in op vers 26. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Ja, en misschien denkt hij nu gaat hij dat uitleggen dat het er allemaal niet zo staat. Dat doe ik niet, ik laat het gewoon staan zoals het is. Ik kom er straks nog wel even op terug. Maar hoe is die tekst voor u? Mij komt die best hard binnen. Ik ben veel met de Heer Jezus bezig. Ik ben aan het zoeken naar Hem. Ik ben erachter gekomen dat een liefdevolle God is. En dan kom je op deze tekst. Het is niet de enige, er staan meer van deze teksten in de Bijbel. Wat ik vroeger met deze teksten deed, denk ik, Lucas 14, vers 15, Lucas 15. Ging ik er gewoon overheen. Want ik denk, dit is mij niet geleerd. Dit is niet wat in mijn omgeving gebeurt. Maar om deze tekst goed te, begrijpen, is misschien even goed om te kijken wat hiervoor gebeurde. Jezus is in principe in discussie met de fariseërs en de wetgeleerden. Daar is hij in discussie. En hij heeft er wel vaker strijd mee. En dit keer ook weer. En hij wil hun dingen duidelijk maken. In de voorafgaande tekst in Lucas 14 is Jezus ook uitgenodigd door een hoogstaande fariseer. Nou, vergelijk dat niet met een bijbelleraar in deze tijd. Die status was vroeger heel hoog, maar is meestal behoorlijk gezakt. Maar in die tijd, als je wetgeleerde of fariseer was, als je vooraanstaand figuur, dan was je rijk. Dan had je status, had je een positie, had je alles erop en eraan. Heel eerlijk, in die tijd had je best wel fariseer willen zijn, of wetgeleerde. En je kende de Bijbel heel goed, dat was de grootste voorwaarde. Als je dat kende, had je macht, geld en rijkdom. Nou, Jezus was uitgenodigd door een vooraanstaande farisee, wat sowieso al heel bijzonder was, want Jezus was natuurlijk een heel andere persoon dan een echte wetgeleerde. Maar toch was er wat bij de Jezus waarschijnlijk wat hem prikkelde. Dus ik stel me zo voor dat er een soort ruimte was. Ja, ik heb het proberen, het komt steeds het woord synode. Kennen jullie synode? Allemaal belangrijke mensen bij elkaar komen over de kerk te spreken, naar welke koers ze gaan. Nou ja, volgens mij werd het best wel vaak belegd in die tijd. En op zo'n gelegenheid werd Jezus volgens mij een beetje uitgenodigd. Dus hij werd binnengevraagd. En dat vind ik direct het mooiste wie Jezus dan direct is. En hij vraagt die mensen, vraagt hij de vraag van, mag je een zieke op de Sabbat genezen? Nou, voer, denken hun. En je ziet ze allemaal met elkaar nadenken of dat nou mag of niet mag. Maar er zit naast hem een man met waterzucht. En waterzucht, dat zijn ontsteken in je lichaam wat allemaal water opzet. Zodat je last van hebt. En legt de hand op die persoon en hij geneest. Terwijl hun waarschijnlijk, ik zie dat zo voor me, nog heerlijk met elkaar aan het discussiëren of het wel of niet mag. Dus hij geneest. Maar daarna gaat hij gelijkenis vertellen. Hij vertelt er drie. Ik zal als twee aanhalen wat het is. In die ruimte waar hij was, hadden ze allemaal posities ingenomen. Want hij was bij een vooraanstaande, een hoge fariseer uitgenodigd. En waarschijnlijk waren er nog meer posities die ze hadden ingenomen en dat was status. Hij vertelt hun de gelijkenis dat je van een bruiloft, waar iedereen alweer zijn posities had ingenomen. Had een bruiloftgast en iedereen was alweer gaan zitten. Hij zei, dat is helemaal niet de bedoeling. Hij zei, ga eerst maar eens achterin zitten. Hij zei, want het is om te schamen als je vooraan zit en dat je voor het publiek zegt, van, nou ga maar achterin, dit is niet jouw positie. Hij zei, ga maar mooi achterin zitten. Wat Jezus heel duidelijk hier even wil laten zien, dat je als je hem wil volgen, aan de fariseeërs, aan wetgeleerden, mensen met status, dat je je positie moet loslaten om Jezus te volgen. Hij vertelde nog een gelijkenis. Hij vertelde een gelijkenis van een gastheer die zou een feest geven. Dat ging zo, had het aangekondigd dat het feest komt. Laten we zeggen, het staat niet letterlijk beschreven, maar ik stel me zo voor. Volgende week, zondag, hebben we een feest. En had de bode vooruitgestuurd, ook weer naar die belangrijke mensen met de belangrijke posities. Het is een feest. Jullie zijn van harte uitgenodigd, kom en dan gaan we met elkaar feest vieren. En als we iedereen langs geweest, nou ja, toen was het een weekje verder, zijn ze van, nou, het is zover, we gaan op pad. Nodig ze maar uit, ze weten dat ik kom. Zij ging iedereen bij langs. En hij kwam bij de eerste. En bij de eerste zei hij van, nou, het is zover, hè? Het feest is zover, kom maar. Zei, ja, dus ik heb een beetje een probleem. Ik heb een stuk land, ik heb een akker gekocht. Die moet ik eigenlijk nog even controleren of het allemaal goed is en hoe het eruit ziet. Sorry, ik kan niet. Bij de tweede ging die heen. En die zei, oh ja, dit is ook zo. Maar ja, ik heb net 5 span ossen van die koeien gekocht. Koeien gekocht. En die moet ik eigenlijk ook nog even controleren of het allemaal goed is. En of de deal wel rond is. Of het allemaal er wel goed uitziet. Dus ja, sorry, hij verontschuldigt zich ook. En dan komen we bij de derde, waarschijnlijk een jonge man, vermoed ik. En die zei, ik wil ook wel komen. Alleen ik ben net getrouwd. Dus ja, ik kan niet komen. Ja, op zich denk je van, nou, op zich allemaal wel logische redenen. Maar hou even een veronderstelling. Ten eerste, ze wisten het al. En ten tweede, het zijn allemaal redenen dat je denkt van, ja, moet het op dat moment? Het had best wel later even dat land kunnen controleren. Of even later die spanossen kunnen controleren. Of als je even naar die bruiloft gaat, dat je getrouwd bent en dan weer terugkomt. Het waren redenen dat ze niet wou. Ze gaven reden aan dat ze niet op het feest zouden komen. Nou, toen zei de gastheer, weet je wat het was? Hij was woest. Het staat ook beschreven, niet, hij was niet blij, maar hij was woest. Ze zei, weet je wat je doet? Nodig maar iedereen uit. Armen, zieken, blinden, kreupelen, mensen die ik niks kan geven, laat die maar komen. Laat die maar komen. Dus hij ging daarheen. De nodigden uit en ze kwamen bij grote getalen. En hij zei tegen de bode, het huis is nog niet vol. Ga nog maar een keer. Ga maar buiten de stad om. Haal ze daar ook maar op. Kom maar binnen. En hij nodigde ze uit. Het tweede wat Jezus, naast dat je je positie los moet laten, laat Jezus ook zien dat je je financiën moet loslaten. En misschien ook wel je tijd. En toen kwamen we bij onze tekst. Dus dat is natuurlijk al heel wat. Kijk, probeer een beetje voor te stellen. Kijk naar je eigen bankrekening. Misschien staat er wel niks op. Dat is heel makkelijk om los te laten. Maar misschien staat er ook wel heel veel op. En weet niemand dat? Vraag je maar eens af. Durf je het los te laten? Ik zeg niet dat het direct gebeurt. Maar durf je het los te laten? Huh? Maar toen kwamen we bij deze tekst. Ja. En hier staat in principe dat je eigenlijk ook nog je familie moet loslaten, zelfs haten. Haten is hier echt een heel groot woord. Het woord haten, wat wij kennen, dat is natuurlijk, ja, wat is de omschrijving van haten? Nou, eigenlijk wil je die persoon denk ik niet in je buurt hebben. Je kunt ook zeggen van, nou, ik wil die persoon misschien wel uit mijn hele leven en je gunt hem helemaal niks meer. Haten is echt iets vreselijks. Als je iemand haat, zo zeg ik haat jou, dat is niet zo, maar ik zeg haat jou, dan weet jij hoe ver het is. Dan wil ik geen contact meer met jou en nou ja, als je het wederzijds is, dan is dat natuurlijk ook zo. Maar het woord wordt hier niet bedoeld. In het Grieks is het woord miseo. En dat heeft een iets andere betekenis van haten dan wij kennen. En dat beschrijft ook exact wel heel mooi wat hier met haten bedoeld wordt. Het wordt bedoeld bereidheid, dus bereid zijn om het meest dierbare op te geven. Dus Jezus vraagt hier zelfs om het meest dierbare wat je hebt, dat is meestal een vrouw of kinderen, op te geven. Om hem te volgen. En er staat eronder nog een tekst. En dat vond ik, ik heb er altijd een beeld bij gehad. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Daar staat hier, vers 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Dan heb ik dat, dat komt altijd direct bij mijn spreekwoord boven. Ik weet niet of jullie kennen, elk huisje. Ja, dus ik eens uitzoeken. De boeken op nageslagen, elk huisje heeft zijn kruisje. Nou, dat wordt hier niet bedoeld. Ik zal aan de hand van een voorbeeld even geven van wat er wel bedoeld wordt. Stel je voor, je hebt een mooie baan, 2500 bruto, 2500 netto, je hebt 2500 euro verdien je. En het gaat op zich wel best wel goed, maar na een paar jaar komt de klad erin, het bedrijf gaat niet goed. Je wordt ontslagen en je komt thuis te zitten en je krijgt een uitkering, 1000 euro. Ik weet de bedragen niet, maar dat is 2500 euro had je en je gaat naar 1000 euro. Dat kan jou overkomen, dat kan mij overkomen, dat kan de buurman overkomen, dat kan een moslim overkomen, dat kan iedereen overkomen. Toch? Hetzelfde verhaal. Je verdient 2500 netto. Topbedrijf, hartstikke leuk. Alleen je gaat blij dat je christen bent. Er zijn dingen veranderd op je werk, omdat je Jezus volgt en je bent uit je oude patronen. Je bedondert geen mensen meer. Je zegt bijvoorbeeld van ja, deze deal doe ik gewoon niet, omdat het niet eerlijk is. Terwijl ik daarvoor wel deed. Je baas zegt van ja, ik wil dat je die deals wel gaat doen, want daar leef ik van. Zeg van ja, ik ga het niet meer doen. Je gaat van je 2500 netto, zegt hij, succes ermee, je wordt ontslagen. Je gaat ook naar je 1000 euro uitkering. Of. Dit laatste is je kruis op je nemen. Het eerste is elk huisje heeft zijn kruis. Dus het, in principe is het elk je kruis op je nemen, is het lijden ter wille van Christus. Dat wordt hier bedoeld. Nou, die twee dingen heb ik dan even rechtzetten uit de tekst. Maar toch blijft die tekst natuurlijk keihard staan. En ik heb me ook afgevraagd, want als ik Jezus ken, vooral in het begin dat hij opgroeit, en dat hij de hele tijd hebben we niks van hem gehoord, maar wordt hij 30 jaar, dan is het een man van liefde. Een man die je graag wil volgen. Ik denk, als je die tijd laat, hij deed wonderen. Nou, als je het moest opschrijven zonder boeken in de wereld, kon het niet vatten, zoveel waren het. Als ik hem zag, was het een en al liefde. En hij was ook duidelijk, hij gaf ook wel waarheid, maar het was iemand die om je gaf. Toch een liefhebbende God. Als ik aan Jezus denk, denk ik dat hij van me houdt, dat hij achter me staat. Zo sta ik erin. En dan toch deze tekst. Maar het is goed te begrijpen welke positie Jezus toen had. Want toen Jezus hier aan het discussiëren was met de farizeeën en de wetgeleerden, toen stond hij net op het punt om naar Jeruzalem te gaan. Hij stond net op het punt om wat hij hier net allemaal zegt zelf te gaan doen. Hij zou gewoon lijden. En mensen die hadden alleen nog maar een beeld van hem. Hij geneest en hij doet wonderen en daar moet je bij zijn en daar moet je achteraan gaan. Maar hij ging lijden. Alles wat hij had, want Jezus had ook wel wat. Jezus had ook status. Daar ging het hem niet om, maar hij had status, onbewust. Er zal ook goed voor hem gezorgd zijn, want hij was bij de farizeeën uitgenodigd. Hij had ook discipelen die van hem hielden. Hij ontving liefde van hem. Maar vanaf dat moment ging elke stap die hij in Jeruzalem zette, elke stap ging slechter en slechter. En heel veel van jullie weten al wat er allemaal gaat gebeuren. Hij is geslagen tot bloedens toe. Hij heeft een doorn en kroon op gehad. Dus hij heeft lichamelijk heel veel geleden. Maar er is nog meer gebeurd. Hij moest zijn familie loslaten. Zijn moeder, zijn broers. Misschien zijn dierbaarste wel, zijn 12 discipelen. En wat deden die? Die verloochenden me op het laatst. En toch ging die door. Toch ging die door tot het kruis. En verder zelfs. Zodat wij hier met elkaar mogen zitten. En daarom, als je het over discipelschap hebt, is het misschien eerst goed na te denken wat discipelschap is. Discipelschap. Ik merk aan mezelf, dat is heel groot. Dat kun je niet samenvatten in een paar woorden. Maar deze tekst zegt Jezus vooral, bereken de kosten als je mij volgt. En waarom Jezus dus zo fel was, omdat hij wist dat hij ging glijden. En Jezus geeft zelf in deze tekst ook een voorbeeld van een toren. En hij zegt ook van die toren, ik pak het er even bij. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Dat is voor ons een hele logische gedachte, toch? Als je een huis bouwt of iets gaat bouwen, denk je van nou, en het kost bijvoorbeeld 100.000 euro, ga je meestal niet beginnen als je 20.000 euro hebt. Of je kunt de lening voor 80.000 euro krijgen, maar je berekent van tevoren wat het gaat kosten om te bouwen. Nou, dit is in principe met het volk van Jezus ook zo. Jezus zegt ook van als je een fundament gelegd hebt en je gaat niet bouwen, dan gaan mensen je uitlachen. Als je zelf een huis bouwt, je hebt een fundament gelegd en er gebeurt twee en ik zeg dan mensen van ja, is er niet goed over nagedacht. Nou, dit is in principe wat hij ook zegt tegen ons. Het fundament is gebouwd en hij wil die toren gaan bouwen. Hij zegt, stel je nou voor dat Jezus het fundament wat hij gelegd heeft, dus hij heeft zich bekendgemaakt als verlosser, als de Zoon van God. Hij heeft zich bekendgemaakt als iemand die wonderen doet. En hij zou niet afgebouwd zijn. Hij had niet gaan lijden. Hij was niet de Zoon van God geweest. Hij was niet aan het kruis gegaan. Had iedereen me uitgelachen. Was alles krachtloos geweest wat hij toen gedaan had. Had alleen het fundament laten liggen. Maar Jezus heeft ervoor gekozen om de toren te gaan bouwen. Dit is in principe waar wij denk ik ook wel staan. En laten we eerst eens beginnen bij die farizeeën en wetgeleerden. Laten we eerst, want wat ik altijd heb gedaan, misschien wat we pas een maand terug denken, wetgeleerde farizeeën zijn vreselijke mensen in de Bijbel. Dat was mijn beeld. Maar ik ben de laatste tijd achtergekomen, ik mag wel eens meer bij mezelf beginnen. Ik ben in mijn gezin gaan kijken. Van wie is de farizeeën thuis? Als ik heel eerlijk ben, ben ik dat misschien zelf al. Misschien heb ik wel een beeld hoe het zou moeten. Misschien kom ik hier 's morgens wel en denk van nou, zo zou mijn kerk eruit zien. De vraag is dus, kijk eens naar je eigen fariseeën in jezelf. Durf je alles aan Jezus over te laten? Of ga je bijvoorbeeld, wat misschien ook wel heel mannelijk is, vrouwelijk ook wel denk ik, dat je regels gaat maken om het allemaal maar een beetje in de hand te houden. Dus dat je tegen je vrouw zegt, ik wil het zo en ik wil het zo en ik wil het zo. Waarom? Stel je überhaupt de vraag waarom? Voor je eigen veiligheid, dat het voor jou overzichtelijk is? Of durf je te zeggen, mijn vrouw is zo belangrijk en het is een dochter van Jezus dat ze zichzelf gewoon kan ontplooien en dat ze anders mag zijn dan ik? Stel je de vraag. Zit er een fariseer in jou? Ik denk bij mij persoonlijk wel. Ik denk dat hij er helemaal uit is? Ik denk het niet. Ben ik ermee aan het werk? Ja. Doet het zeer? Ja. Kost het me wat? Ja. En ik lach er nu een beetje bij, maar het doet best zeer. Want het makkelijkste is als ik om me heen kijk, om de mensen om me heen, die hebben het allemaal fout gedaan. Die doen het bij mij niet goed. Maar als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, stel je voor dat ik denk dat die andere verkeerd doet. Weet je hoe dat begint? Dat die verandert? Bij jezelf. Geef zelf het goede voorbeeld. Oftewel, ik denk in dit stuk dat er ook twee vragen zijn. Het fundament is zo belangrijk als je een discipel van hem wilt zijn. Dus wat je bouwt onder de grond, waar je op gaat bouwen, is enorm belangrijk. En de moeilijkheid zit hem volgens mij, en dat heb ik hier heel vaak ook verkondigd, in het vertrouwen in Jezus. In hoeverre vertrouw je hem? In hoeverre laat je hem toe? Vroeger liet ik hem tot zondag toe. Zondag was voor mij een veilige dag. Ik wist wat er ging gebeuren. 2 keer een preek. Ik liet Jezus weer wat toe. Maar vanaf maandag tot zaterdag bleek er helemaal niks van. Ik was een heel klein discipeltje. Maar ik geloof daar zelf niet meer echt in. Ik geloof dat een discipel is die is van zondag tot en met zaterdag. En tot met zondag tot en met zaterdag zal het worstelen zijn. En is het niet altijd even duidelijk. Maar als je fundament in Jezus Christus zo groot is in qua vertrouwen en wat moet groeien, misschien wel je hele leven lang, ga je stappen zetten. Ik ben bijvoorbeeld ook geraakt. Ik heb dit allemaal niet voorbereid, maar ik ga dit wel gewoon delen, want ik had het vanmorgen op mijn hart. Ik werk bij een bijbelschool sinds kort. En dan regel ik de stages voor en de zendingsreizen. En toen was voor mij allemaal nieuw. En er was nu een zendingsreis in Duitsland. Denk je, in Duitsland, dat is toch een heel rijk land? Ja, klopt. Maar er zijn ook arme gebieden. En we zijn uitgezonden, gingen we naar Schwerin. Dus er ging een groep van 23 jongeren mee. En wat de meestal bij de zendingsreis zijn, je denkt, je gaat ergens heen, je gaat ze helpen. Dat was mijn doel ook. Ik denk van, nou, die jongeren komt allemaal goed. Ik wil zelf ook meedoen. Ik heb bij andere mensen geslapen, in armoede, overal geweest. Maar dan was er een... Die stad was in twee delen verdeeld. Je had een rijk gedeelte en dat was ook zo zichtbaar als maar kan. Ik denk, en zo oneerlijk als maar kan. Dus dat was een rijk gedeelte en een arm gedeelte. Op een stad van 150.000 mensen. En je kon precies zien waar dat was. Want hier had je goede wegen, in Duitsland hebben we over. En hier had je goede wegen en hier kwam je direct in slechte wegen. Flats, alles erop en eraan. Er zat geen balkon aan, was bloedheet, toen ook, toevallig. En je kwam in die wijk, het was troostmoedig. Er was helemaal niks. Zo nu dan zag je drie kinderen. En ik had al verhalen gehoord wat daar ongeveer allemaal gebeurde. Nou, en wij hadden die middag de doelstelling gehad. Elke dag gingen we er twee of drie of vier uurtjes heen. En dan gingen we dienen. Gingen we gewoon zeggen, we gaan jullie helpen. Zonder bedoeling om Jezus, dat zou mooi zijn als het zo is. Zonder de bedoeling om over Jezus te vertellen. En ik kwam er in een gebouwtje. En daar kwamen de kinderen uit school. Want die organisatie had dat daar opgezet. En we gingen spelen. Met kinderen. Ik denk, ik wil contact met mensen, vind ik altijd heel fijn. Dus ik zei, ja, ik wil met kinderen spelen, of andere dingen, maar ik wil met kinderen. Nou, ik kreeg een netje en een bal en daar van die tennistrekkers, weet je wel, waar je ze overheen kunt slaan. En er kwamen vijf jongetjes. Vijf jongetjes, één jongetje, die was zo groot, vrij fors. En vier andere jongetjes. Nou, ik zei, gaan jullie mee in mijn gebrekkig Duits? Nou, we gingen mee. Eén minuut later sloeg dat ene jongetje die andere vier kinderen en ik stond er helemaal alleen. Ik denk, wat gaat die fout? Ik snap het niet, wat doe ik hier? Dus maar toen, ik denk dat toen mijn ogen wat werden afgeleid, toen zag ik die grote jongen die andere wegschopte, zag ik een heel klein meisje, van dat was dan zijn zusje, waar hij dan voor zorgde. En die kwam erbij en ik denk, ik ga gewoon met het meisje spelen, dit maakt me niet uit, ik ben hier toch, er is hier helemaal niks te doen. Dus ik met het meisje met een balletje overgooien, gewoon zo'n tennisballetje en overgooien. En ik zei, goed zo, dat doe je goed, dat doe je goed. En je zag dat meisje, die is niet goed. Nou, nog een keer gooien. En ik zei, die vangde. En dat ging best allemaal goed. En dat meisje gooide goed. En je zag haar groeien doordat zij aandacht kreeg van een balletje overgooien. Maar ik had er niks door. Dus toen zei ik tegen dat meisje, kun je broer er ook bij halen? Misschien wil hij ook wel meedoen. Dus die in het Duits, kom maar. Dus ik kwam dit eraan. Nou, ik denk van, ik had al allemaal vooroordelen over dat jongetje. Dat komt nooit weer goed, weet je wel. Die is opgegroeid voor weet ik het. En ik begon met het jongetje van 10 jaar. Even voorstellen, een jongetje van 10 jaar ging ik een balletje overgooien. En ik zei ook, hij kon totaal niet vangen. Hij kon echt niet. Dus maar ik dat jongetje dat balletje overgooien. En ik zei, goed zo. Ik zei, bijna, maakt niet uit, kom op. Maar ik was er na 10 minuten, dacht ik ook van, een balletje overgooien. Ik ben eigenlijk ook een beetje klaar mee. Ik weet niet of je dat kent, dat je denkt, hè? Maar voor hem was het fantastisch. Maar er gebeurde ook wat, want hij had zijn fiets daar staan. En in één keer komt daar een dronken man. Echt, dat kon je zien, want hij zwalkte alle kanten op. Die begon zo achter te lopen. En hij was in één keer, keek hij om. En hij was hele concentratie kwijt. En hij ging daar en hij ging zo. En hij pakte zijn fiets. En hij hield het bij zich. En hij keek die hele man zo na. Ik denk dat het 3 minuten duurde. En die man was weg. En hij zette zijn fiets weer terug. En ging weer met me overgooien. Een uur lang. Nou, toen dacht ik, leuk hè, zending, evangelisatie überhaupt. Denk, wat heeft het überhaupt voor zin? Maar toen werd ik geraakt. Want ik zei tegen die vrouw, ik zei, wat is jullie doelstelling? Weet je wel, ik heb evangeliseren, weet je wel. Ik denk, de discipelschap is evangeliseren. Als ik daar in eerste instantie denk, evangeliseren, over Jezus vertellen. Hij zei van, hij zei, weet je wel, dat jongetje waarschijnlijk een van zijn fantastische dagen van zijn leven heeft gehad. Ik zei, nee, ik zei, dat weet ik niet. Nou, deze jongen wordt elke ochtend wordt de deur uitgedrukt om 7 uur. Zonder eten of überhaupt iets. Dan wordt hij verwacht dat hij naar school gaat. Of hij niet naar school gaat, boeit niet. Dat boeit die ouder, die moeder ook niet, want die is alcoholist. Wat? Met die man toen hij die zag? Die is alcoholist en ze laten hem waarschijnlijk vanavond. Het is allemaal waarschijnlijk 7, 8 uur weer binnen. En hij redt zich maar. Een jongetje van 10 jaar. Toen reed ik in de auto terug en ik denk van... En dat ging toen ook over wat mag het je kosten. Toen dacht ik, Roelof, vergeef me het woord, het mag je geen reet kosten. Je zit al moeilijk te doen over dat je na 10 minuten al moe wordt van een balletje overgooien. Verplaats eens even in dat jongetje. En als je mij nu vraagt, wat is discipelschap? Dan is dat evangelisatie. Mooi. Als je het kan, als je de kans krijgt, getuigen wat Jezus in je leven gaat doen, absoluut. Maar als je echt vraagt wat discipelschap is, dan zeg ik die maar. Want discipelschap is misschien niet zo groot. Misschien denk je, ja, kan ik dat wel? Heb ik überhaupt mogelijkheid? Zeker heb je mogelijkheid. Die mogelijkheid begint nu al. Kijk maar eens om je heen. Wie kun je dienen? En wat mag je het kosten? Is je fundament gebouwd op Jezus? Dan mag het je wat gaan kosten, dat weet ik zeker. En dan mag het je ook alles gaan kosten. Want dan weet je dat je geliefd kind van God bent. En discipelschap begint met dienen naar elkaar. Begint met dienen in je omgeving. Begint met dienen op je werk. Dat je denkt van, wat moet ik doen dan? Dat is dan de vraag wel even. Wat moet ik doen? Waar ben ik dan goed in? Waar wil Jezus voor me gebruiken? Is dat altijd zo duidelijk voor u? Voor mij niet hoor. Meestal denk ik achteraf, dat was het. Maar als ik vooruit kijk, ik weet het niet. Maar dan hebben we zulke mooie aanbidding. Als vanochtend. Dat je Jezus kunt vinden in aanbidding. Dat hij dingen kan doorgeven. Dat je vraagt van, Jezus, wilt u mijn gedachten uw gedachten worden? Dat je hem op een bericht en dat je misschien dingen zegt van, nou, daar mag jij gaan dienen deze dag. Dat je s'morgens in je stille tijd. Dat je vraagt, Heer Jezus, deze dag is van u. Wilt u mij laten zien wat ik mag gaan doen? En ik geloof, als je die ochtends als al bij God voorlegt, mijn leven is van u, dan is je een dag anders. Dat je dan anders dan die, dan je hem zelf gepland had. De discipelschap is je volledig overgeven aan Jezus. Dat het je alles kost. Dus weet wat je volgt. Weet dat de liefhebbende God aan jouw kant staat. Amen.